Goedemorgen. Wat maakt Hour of Power anders dan andere programma's? Nou, je kunt het zelf ontdekken in deze uitzending. Aan het eind van deze uitzending spreekt dominee Schuller over het geheim achter zelfrespect. En daar zijn we allemaal denk ik wel een beetje naar op zoek. Ik praat met Jan Hol over de komende Marriage Week. Een wereldwijd initiatief voor echtparen in problemen of zonder problemen. En verder zingt Nina Whittaker, die fantastische zangeres in de Crystal Cathedral, het bekende You Never Walk Alone. En het Crystal Cathedral koor zingt het jubelende The Lord is my light and my salvation. Kortom, een prachtige uitzending. Iedere kijker, jong en oud, van harte welkom bij Hour of Power. En wij gaan naar de Crystal Cathedral in Californië.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Welcome to the people of God who have come here to look up to him, to say thank you to the friend in the silence. And so, Lord, we are here to love each other. Turn around, shake hands with somebody behind you or in front of you and give them the blessing. God loves you and so do I. Yes, this is the day the Lord has made. We have come to rejoice and be glad in it. And now to thank you, Father, that we have been given the gift of faith. We are living in the spiritual universe. And you are there surrounding us, uplifting us, encouraging us, coming into our lives through moods and moments of ideas. And here today, you are alive. Hallelujah. Amen. You may be seated. Our scripture today is from Psalm 27 and 28. David is expressing his confidence in the Lord. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom? Whom should I be afraid? Though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. One thing I have desired of the Lord, and that's what I will seek after, that I may dwell in the presence of the Lord all the days of my life. Wait on the Lord. Wait on the Lord. Be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him, and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoices, and with my song I will praise him. This is the word of the Lord. Think about these words as a choir and orchestra bring them to life through the music of this magnificent anthem.
I'm going to continue our service today by introducing to you an amazing young man. His name is Chaplain Major Jeff Strucker. He says, just call me Jeff. If you have seen or are familiar with the movie Black Hawk Down, you know his story. And he landed in Somalia in 1993 on an elite military mission. Somehow, and he'll tell you how, he found the courage to keep his faith in the most difficult of circumstances. Today, he's a pastor at Calvary Baptist in Columbus, Georgia. He's written this book, The Road to Unafraid. Any of you ever feel fear? Any of you ever felt afraid? This book is for you, and wait till you hear Jeff today. So please welcome with me Jeff Strucker. Jeff. So, Jeff, you were, because you're retired now, right?
That's right. I just retired from the Army a couple of months ago.
An Army Ranger, is that right?
I spent almost all of my career in the Army serving with the Rangers.
That's a really elite group of men and women, isn't it? Are there any women?
No, there's no women who serve in the Ranger Regiment. They are the cream of the crop, some of the most talented men in our country.
Mm. Well, you found yourself in Somalia. In 1993, what happened?
That's right. In 1993, I was an enlisted man. I was serving as a sergeant with the Rangers in Somalia. And this our role in Somalia was kind of different than everybody else's in the country. The United Nations and the United States sent men and women over there to provide food to the people of Somalia. The whole country, or that whole part of Africa, had hundreds of thousands of people dead as a result of starvation.
Wow.
And the capital city, Mogadishu, it was without a police force, unlike, our country. No real government, and the city was completely lawless. And one of the warlords, like a gang leader in our country today, except with a tremendous amount of guns and weapons, he made a decision to start to target United Nations workers. Mohammed Farah ID started to kill United Nations workers, started to kill U.S. forces as they were handing out food to his own people. And so the United Nations Security Council met and said somebody must stop IDEED, and my unit, a company of Rangers from Fort Benning, Georgia, and two other units were sent over there, all of us with the mission to get IDEED and some high-ranking members of his clan.
Wow, what a tremendous mission, and it was really, really risky.
Yeah, we, Task Force Ranger, the guys that were over there to stop IDEED, we conducted seven missions. The last mission, the stuff that is depicted in the book Black Hawk Down, by then, we'd found most of the guys that we were looking for, with the exception of IDEED. And on that last mission, we were very successful for the first few minutes, captured the guys that we were looking for. But then helicopters started to get shot down. And our mission changed, and our mission was to find those people from our task force on those helicopters to save them if at all possible. And ultimately, we spent the next 18 hours fighting for our lives in the city streets of Mogadishu.
Wow. There was one incident, as I recall, you talking about where one of your men was killed behind you, Humvee, right?
Yes.
And then you were told, nope, you have to go right back out and take men with you right back out. What was that like? Was there fear?
Well, Somalia was a turning point in my life, and yes, there was fear, and it was probably the greatest fear that I've ever dealt with, and it was so that fear was almost overwhelming. But the difference for me was that long before I joined the Army, when I was a teenager, I surrendered my life to Jesus Christ. Mm-hmm. So, as you just said, during the first few minutes of this operation, in one of the most intense battles I've ever been in, one of the guys right behind me was shot in the forehead. Almost all of us thought that we wouldn't survive the next few minutes. And I made it back to my base long enough for my boss to tell me, Jeff, another helicopter shot down. You need to turn right back around and go right back out there. And that comment shook me to my core. And it was that fear when I realized I'm not going to make it through the rest of this night. If I drive back into what I just drove through, I won't survive. At those moments, I put my life in Christ's hands. I trusted my future to Him, and God gave me a sense of peace, a supernatural sense of peace that passes all understanding.
Yeah, and it was a turning point, as you said earlier, because at that point, some of the men you were serving alongside, they came to you, right?
It was, yes. After Somalia, well, after this first few hours of the firefight, I had guys coming up to me saying, Jeff, you've got something that I don't have. Mm-hmm. What is it? And I had guys asking me about Jesus Christ after this firefight was over with. And God started to lead me to the ministry during this firefight. Yeah. It was Mogadishu, Somalia, that God used to call me into the ministry.
And probably shook some of those guys to their core, because as Army Rangers, they didn't need a God. They didn't need a Savior, right? They thought they could do it all on their own.
Yeah, I had a chance to serve with some of the most competent men in the world. And as you said, many of them thought, I don't need Jesus. I don't need God because I'm so strong, so smart, so competent. And it was the events of Somalia that God used to get their attention. And many of them were turning their lives over to Jesus Christ because God showed them they do need Him.
Yeah.
And He will transform their life.
So what's the message of your book, Jeff?
The book, The Road to Unafraid, it's a little bit of my memoirs in the military, but the book is written specifically for men, and it's written for men who are struggling right now with fears. And the book says that Jesus Christ is the antidote to the fear. Mm-hmm. He is the solution to whatever you're going through right now. And if you're going to be on the road to unafraid, you need to totally surrender it all to Jesus Christ.
And fear isn't necessarily a bad thing.
No, in fact, it's a good thing in this case. A number of guys in Somalia came to faith in Christ because of that fear.
Mm-hmm. Does fear mean that my faith is weak?
No, I think God oftentimes will take us to a point of crisis just to show us that He can be trusted, just to show us how powerful that He is, how good that He is, the plans that He has for us. And I tell people sometimes that God used the events of Somalia to rip the rug out from underneath my feet. And when I was laying flat on my back, I had no choice but to look to God, to my Savior, Jesus Christ. And it was there that He conquered my fears, and it was there that He gave me a vision for the ministry and for my future.
Wonderful. Jeff's book, The Road to Unafraid, is available today at our bookstore. So please come by and see him. Thank him for what he's done for our country. Thank you, Jeff.
Thank you, Sheila.
Oh,
Wat kan ze fantastisch zingen, Nina Whittaker. Al vele jaren zingt ze in de Crystal Cathedral. En nu het bekende, You Never Walk Alone. Je wandelt of je loopt nooit alleen door het leven heen. En dat heeft een dubbele betekenis, want soms kun je alleen door het leven gaan. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik wil eerst nog even zeggen dat dit een prachtig lied is, You Never Walk Alone. In Nederland kennen we het natuurlijk als het vertolkt wordt door Litouwers, die we over een paar maanden te gast hopen te hebben in Hour of Power. En hij kan ook het nodige over zijn lijflied vertellen. You Never Walk Alone. Maar dat gebeurt. En dan heb ik het over een fenomeen wat we allemaal meemaken, namelijk een echtscheiding die je in je onmiddellijke omgeving of mogelijk zelf meemaakt. En hoe ga je ermee om? En zijn er oplossingen? En wat kun je doen om het te voorkomen? Daarover praat ik vanmorgen met onze gast, trouwekijker van Hour of Power, als vrijwilliger verbonden aan Marriage Week en manager in het bedrijfsleven, Jan Hol. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Heb jij een briljant huwelijk?
Wij hebben geen perfect huwelijk, maar wel een goed huwelijk. Omdat we altijd proberen de verschillen die er zijn tussen Corrie, mijn vrouw en mijzelf te overbruggen en elkaar weer te vinden. En dat gaat door seizoenen heen. Wij zijn nu ruim 30 jaar getrouwd en kennen elkaar ruim 35 jaar. En ik was een andere man voor haar toen ik 20 was, dan nu als ik ruim 50 ben. En ik hoop eigenlijk dat ik een andere man voor haar ben als ik 80 ben en zij ook 80 is.
Dus hoeveel mannen gaat zij meemaken?
Ik denk tenminste 6 mannen, maar ze heten allemaal Jan Hol. Ja.
Daar bedoel je mee de fases waar je ook als man doorheen gaat?
Ja, waar je als echte liefde doorheen gaat. Vrouwen gaan door die fases heen. En ook mannen gaan doorheen. Je ziet in mijn fase, waarin ik nu zit, dat heel veel mannen opa worden. Ik ben dat niet en nog niet. En dat kan nog best een poosje duren. Ja. Maar ik zie mannen dat leuk vinden. Dat is anders dan toen zij 40 waren of 30. Ik zie mijn vrouw graag oma willen zijn. Is nog niet aan de orde. Hoop dat komt. Ooit een tijd. Wie weet. Ja. Dus zo gaat het leven en ook het huwelijksleven door seizoenen heen.
Mijn ouders, die overigens heel gelukkig getrouwd zijn, hebben 45 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. Dat ga je niet halen. Maar het huwelijk in zijn algemeeniteit staat onder druk. Kun je er iets over vertellen?
De statistieken die we hebben in Nederland, die zeggen dat gemiddeld per jaar ongeveer 33.000 huwelijken stranden. Maar daarbovenop stranden heel veel relaties die niet zijn geregistreerd, waar mensen gewoon spontaan samenwonen. Alles bij elkaar komt het volgens het CBS neer op ongeveer 100.000 relaties per jaar die uit elkaar gaan.
Dat is miljoenen keren verdriet natuurlijk.
Ja, niet alleen voor de kinderen en voor de beide partners, want mensen scheiden niet voor een lol, maar echt omdat ze problemen hebben. Maar ook bijvoorbeeld voor de grootouders, want die gaan hun kleinkinderen missen. Bijna nooit wordt een breuk in een familie of in een huwelijk echt makkelijk of goed opgelost. Dat is heel moeilijk. In Nederland bloeit er een bedrijfstak van mediators die probeert daarin te helpen. En ons idee bij Marriage Week is, ga dan niet alleen je concentreren op de schade aan de achterkant, als mensen het niet meer bij elkaar uithouden of leuk vinden, maar investeer aan de voorkant en onderweg.
En hoe doe je dat nou, investeren in je huwelijk?
Nou, eigenlijk op 5 manieren. Wij richten ons op 5 terreinen. Het terrein van eten, culinair. Dus samen uit eten gaan vindt bijna iedereen leuk. Zeker ook vrouwen vinden dat leuk. Mijn vrouw vindt het enig. Ik kan nooit haar uitnodigen en zegt nooit nee. Samen uitgaan. Tijd met elkaar doorbrengen. Naar het theater. Naar de kust, samen wandelen aan het strand. Samen sporten. Dat is altijd heel goed voor elkaar. Ja. Tennissen, golven, balletjes slaan.
Jij bent initiatiefnemer van Marriage Week Nederland of Huwelijksweek Nederland. Een wereldwijd gebeuren, fenomeen. Het is begonnen in Engeland met 2 hele gewone mensen. Vertel zelf het verhaal.
Eigenlijk praten we over Richard en Maria King. Ja. En Richard werkte bij de Gamma van Engeland. En dan zag hij elke week hoeveel geld de Britse koppels investeren in hun huizen. Prachtige woningen. Maar hij zag ook dat ze eigenlijk niet de tijd namen en de aandacht namen om te investeren in hun relatie. En toen dacht hij, daar moet ik een week voor beginnen. En hij heeft die week uitgekozen van 7 tot 14 februari. Dus eindigend op Valentijnsdag, 7 dagen eerder beginnend.
Inmiddels is hij over een paar weken al.
Over een paar weken, over 2 weken. En de week in Engeland wordt nu geopend in het parlement.
Hè?
In het Britse parlement wordt nu de Marriage Week geopend. En Richard Kane is op 7 februari dit keer in Washington, want in de Amerikaanse Senaat wordt de Marriage Week in de Verenigde Staten geopend. Dat is een van mijn dromen, Jan, voor Nederland, dat in de Tweede Kamer de Marriage Week wordt geopend. Dat mensen zeggen, het huwelijk is zo belangrijk voor Nederland, het is het cement van de samenleving, daar geven we aandacht aan. Al was het maar symbolisch.
Miljoenen mensen in 25 landen nemen deel aan de Marriage Week over 2 weken. Hoe kun je in Nederland meedoen?
In totaal zijn activiteiten in ruim 25 landen, Australië, Albanië, Zuid-Afrika, Verenigde Staten, Duitsland, Nederland. Op heel veel plaatsen, inmiddels in Nederland, gebeurt ook heel veel. In Houten bijvoorbeeld zijn er speciale workshops. Hoe plan ik mijn huwelijk? Hoe houd ik de tijd in de gaten? In Noord-Holland zijn er heel veel mensen die hebben ook workshops georganiseerd. Ik weet in Wochelen bijvoorbeeld en in Hoogwoud. Er zijn champagne-ontbijts. In bepaalde plaatsen doet Albert Heijn een ontbijt-op-bed-pakket. Dus dat mensen elkaar kunnen verrassen daarmee.
De laatste twee wil ik absoluut meedoen.
Meteen doen? Ja. Er is voor het eerst internationaal, en ook in Nederland, is er op 12 februari de huwelijkszondag. Dus dat kerken worden gevraagd, besteed nou in je vieringen aandacht aan relaties. Niet alleen noodzakelijkwijs aan het huwelijk, maar ook jonge mensen die samengaan of die verliefd raken, verloofd raken. En wij presenteren als Marriage Week Stichting, ook voor het eerst in Nederland, een onderzoek naar wat mensen verwachten als ze met echtscheiding te maken krijgen van het lokale bestuur, dus van je gemeente. Ja. Want je komt bij je bijstand uit, je komt bij je sociale dienst uit. De BNW van een stad zien dat er impact is op woningssituatie, of volksgezondheid. En dat onderzoek heeft gelopen in Rotterdam, in Doetinchem, in Maastricht, de meest romantische stad van Nederland. En in Almere, de stad met de hoogste echtscheidingspercentage in Nederland. En in Amersfoort. En dat presenteren we op het begin van de Marriage Week aan de burgemeesters en wethouders van die steden.
Kun je al een tipje van de sluier oplichten?
Nou, in elk geval blijkt dat mensen meer verwachten van lokaal bestuur dan alleen maar dat ze weten dat er een fusie uit elkaar gaat. Ja. Dus dat het wordt geregistreerd in de burgerlijke stand. Ja. Mensen verwachten hulp, verwachten bijstand, moeten weten wat de voorzieningen zijn. Ja.
Even terug naar het prille begin van de Marriage Week. Twee medewerkers van een bouwmarkt in Engeland beginnen ermee. Houden vast aan hun ideaal. Dat hebben ze bereikt. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Waarom doe jij er persoonlijk aan mee?
Omdat ik ben gaan zien hoe belangrijk het is dat mensen gelukkig zijn in hun relatie. En omdat je ziet hoeveel het kost als dat niet het geval is. Dus de schade emotioneel is heel groot. Je ziet in allerlei onderzoek wereldwijd dat bijvoorbeeld kinderen die betrokken zijn bij echtscheidingen eerder in de criminaliteit komen. Het moeilijker hebben op school. Zelf het moeilijk vinden om zich te hechten aan iemand anders. Dus het gaat door de generaties heen. Als je kind bent van gescheiden ouders is het moeilijker voor je om als je zelf verliefd wordt om dat echt vol te houden. Dus je ziet emotionele schade. Je ziet ook financiële schade. Waarschijnlijk is het in Nederland op jaarbasis ongeveer 5 miljard euro wat we kwijt zijn aan de kosten van echtscheidingen. Dat moet straks het kabinet opnieuw gaan bezuinigen. Als je daarvan 10% zou pakken, zeg 500 miljoen. En je zou via gemeenten, overheden, maatschappelijke stichtingen, jeugd- en gezinscentra, dat investeren in mensen bewust te maken dat ze investeren in hun relatie, dan zou je in Nederland een geweldige besparing realiseren.
Ik ben een beetje ervaringsdeskundige. Een vriend van mij heeft in scheiding gelegen. Het is gelukkig goed gegaan. Hij heeft 3 maanden bij mij in huis gewoond. We hebben emmers volgehuild samen. Gebeden, gevochten, meegemaakt hoe dat impact had op het gezin, op de kinderen. En het leed is torenhoog. Niet te beschrijven bijna. Met respect, ik vind dat je het er een beetje makkelijk over doet.
Nou, het verdriet is in die zin groot voor alle betrokkenen. Dus niet alleen voor het koppel dat uit elkaar gaat. Want mensen scheiden niet voor de lol. Daar gaat vaak een heel lang proces aan vooraf. Dus zij hebben er pijn aan. En bijna nooit worden ze daarna gelukkiger in een nieuwe relatie. Ook dat zie je op terugkomen, want het patroon herhaalt zich vaak. De kinderen hebben er veel pijn aan. Wat ik je vertelde, ze vinden het zelf moeilijk om straks zichzelf weg te geven. In onbevangenheid, in verwondering. En gewoon spontane verliefdheid aan iemand anders. Want je weet, oh, misschien komt het wel niet goed. Ja. Dus het zit diep in onze cultuur dat we het vermogen verliezen om lange termijn relaties aan te houden. En dat is wat we graag terug willen krijgen in ons land. Dat mensen zeggen, hey, ik heb voor jou gekozen. Ik heb me voorgenomen, ik ga met je hele leven mee. Corrie en ik, mijn vrouw en ik, weten wat er op onze grafsteen komt te staan. Dat hebben we besloten in de tijd dat we het moeilijk hadden.
En?
Als één van ons beiden is overleden, staat op de grafsteen, hier ligt mijn bod. Ik ben mijn God. En als we allebei zijn overleden, willen we onze kinderen vragen op te zetten. Hier ligt ons bod, wij zijn mijn God.
Waarvan ga je daarvan huilen?
Sorry?
Waarvan word je daar ontroerd van?
Dat ontroert me omdat ik de reis van het leven graag met haar helemaal wil afleggen. Totdat de dood ons scheidt en niet eerder. Ja. En je ziet dat als de dood mensen scheidt, dat de nabestaanden daar veel makkelijker mee kunnen omgaan dan wanneer het leven mensen scheidt. Ja. Het ontroert mij dus omdat ook Cor en ik wel eens door moeilijke periodes zijn gegaan. Maar dit verlangen hebben. Geholpen in onze situatie door de Hemelse Vader. Want wij geloven dat Hij de derde is in ons huwelijk. Dat is een heel belangrijke bouwsteen voor ons. Maar vanuit die gedachte en ook vanuit de nabije ervaring van wat echtscheiding doet, ook in mijn familie, dacht ik, hey, dit moeten we oppakken. Deze week moet de Nederland tot leven komen. En dan moet het moment komen dat Mark Rutte zegt, ik vind het zo belangrijk, voor allerlei redenen, emotioneel, sociaal, financieel, ik open die week in het parlement. Daar daag ik hem eigenlijk voor uit.
Als vrijgezel.
Als vrijgezel. Ja. Kan die best doen.
Ja. 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 Heel mooi. Ik weet dat heel veel echtparen in bed naar Hour of Power kijken op dit vroege tijdstip. Jij woont in het zuiden. Hoe wordt Hour of Power daar ontvangen?
Ik merk dat heel veel mensen van naam nog katholiek zijn in het zuiden waar ik werk, in Venlo. Prachtige stad, mooie mensen, ik hou echt van die mensen. Maar wat je ziet is dat Hour of Power hen op zondagmorgen vaker bereikt dan dat ze de moeite nemen even naar de katholieke kerk te gaan. En toch denken ze, hé, hier liggen fundamenten voor mijn leven. Ik merk dat aan mijn collega's, die pakken dat op.
Jan, hartelijk bedankt dat je vanmorgen met enthousiasme over de Marriage Week wilde vertellen. Ik geef jou twee boeken mee. En het eerste is getiteld Het Positieve Gezin. Prachtig boek geschreven door Arvella Schuller, de vrouw van dominee Schuller. En toen ik het gelezen heb, raakte mij de laatste zin uit het boek. Dat is voor iedereen goed, maar zeker ook in een huwelijk. En er staat het bekend gebed. Heer, geef mij de kracht om alles te veranderen wat ik kan veranderen. De moed om te accepteren wat ik niet kan veranderen. En de wijsheid om het verschil ertussen te zien.
Ja,
en dat heeft alles te maken met het huwelijk. Het positieve gezin, alsjeblieft. En dan Het Geheimachtig Geluk. Daar hebben we zo meteen nog een mededeling voor onze kijkers. Prachtig boek, ook geschreven door de oude dominee Schuller. En dat is naar aanleiding van de zaligsprekingen. Prachtige bergreden van Jezus, 2000 jaar geleden uitgesproken. Jan, hartelijk bedankt.
En jij bedankt. Veel succes en zegen met Hour of Power.
Ja. Dat hebben we nodig. Oké. Een laatste vraag. De website.
Marriageweek.nl. Daar staan alle activiteiten op die plaatsvinden van 7 tot 14 februari in het hele land.
En ik hou me aan dat champagne ontbijt. Hè?
Ik nodig je uit. Dankjewel. Bij deze.
Ik zal de deur openzetten.
Goed, zijn we komen graag binnen.
En wij gaan terug naar de Crystal Cathedral. Alex Czerny speelt op een prachtig instrument. De panfluit. Wat een wonder wat je uit een stukje hout kunt bereiken. Net als die twee trouwringen waar je ook zoveel mee kunt bereiken. Als je, net zoals Jan zegt, we blijven trouw aan elkaar. En een bemoedigend lied, ook voor echtparen. You Raise Me Up. Thank you.
I'm speaking a few moments this morning on the subject Jesus Christ, my self-esteem booster. I think I wrote one of the first books on the importance of self-esteem from a psychological and a theological perspective many, many years ago. So I've lived it. There's nothing we all need more all the time than self-esteem. We need it as children. I can be somebody. We need it in our years of preparation and education. Self-esteem, I think I can make it. We need it in our career development. We need it in the passing of years, and I am confident we will need it at the last chapter and know where we are going for the ultimate self-respect, to be accepted by Jesus and welcomed by him into his eternal home. So, you need self-esteem boosting. We need it all the time because every stage and phase of life offers remarkable and distinctive challenges to your dignity. You feel there are times when you can't do what others expect you to do, or feel inadequate for the job that you find yourself in today. A student, or on your first job, or to perform in the career where you are being hired and paid to do a job. It's human nature to feel scared, fearful, and anxious. The I can't never totally leaves us. We never completely grow out of it. I think it's one of the reasons God allows it so that we will never forget that we need him day by day, phase by phase. Wow. I was sent a photograph by my daughter Sheila. Interesting. It's a picture of a pond filled with alligators. In the middle of the pond, there's this stand about 3 feet high, and standing on the stand is a young girl. And it says, it's hard to walk to the land on the edge of the pond if your pond is filled with alligators. Some of you find yourself in that kind of a spot. I have more than once in my life. It's God's way of keeping us on our knees, dependent on him. What we need is constant self-esteem that comes from God who made us, from God who has a plan for us, and from God who wants us to succeed for his glory. I remember a picture. The beggar sat across the street from an artist's studio. From his window, the portrait painters sketched the faces of this defeated, discouraged soul. But he made one change. He stretched the skin of the man's face to give him a look of iron will and fierce determination. Into the dull eyes, he put the flashing glint of an inspired dreamer. When the painting was finished, he called the poor man to see it. The beggar came, looked, shook his head. "Who is it?" he said, as the artist smiled quietly. Then, suspecting that he saw something of himself in the portrait, he hesitantly questioned, "Is it your portrait of me? Can it be me?" And the artist shook his head and said, "That's how I see you." And straightening his shoulders, the beggar responded, "If that's the man you see, that's the man I'll be." As God looks at you and he looks at me and he sees beautiful persons to call us into being the persons he wants us to be. Remember, who are you? Where did you come from? From birth, through childhood, through the high school and college years. Who gave you the belief that you could be somebody? There were self-esteem boosters. Yes, I had mine. I remember back in high school, the music teacher, Miss Isles. She believed that I could sing. I didn't know that. So as a freshman, she trained my voice to sing in a very high falsetto as a tenor and put me in the high school quartet. It gave me confidence on stage. She didn't know where that would lead. But I'm here today because of her. In college, my voice changed to a very low bass, and I was put into a male quartet of Hope College. We were good. We gave concert tours. And they sent us out to a faraway place called California to promote the college. We gave concert tours all the way, and when I came here, I'll never forget the day they drove us to the beach, and I stood with feet in sand, the beach, and I saw the ocean. Wow. I was impressed. And I remember saying, "I'm going to come and live here. I want to live in California." And that became my calling. All because it started with Miss Isles at a little Newkirk High School in Iowa, who taught me to sing in a quartet. Self-esteem boosters. Oh, then, the one that made the biggest difference was Milton Hinga, a history professor at Hope College in Halle, Michigan. Well, I remember the day he said in history class, "How many of you started your term papers?" And nobody raised their hand. Oh, I remember that time. He said, "Let me tell you the most important thing you may ever hear." Well, every eye focused on him, waiting breathlessly for this great pronouncement. He spoke softly, but firmly. "I don't care if you flunk. I don't care if you forget everything that I ever teach you in this class. But I never want you to forget this next sentence." After a dramatic pause, he shouted out, "Beginning is half done." Wow. Then I had the idea years later to come here to begin a church. Talent? I don't know. Money? No. Members? None to begin with. But dream the dream that God has put within you. And then John Crean came into my life. And he heard that I'd come to build a church. He said, get started. Your biggest problem is inertia, not doing anything. Then he said three words that burned through me. He said, you want to build a church? Dig a hole! Oh, I shook my head. And we dug a hole, which is still here beneath this floor. Beginning is half done. I think it's one of the hardest jobs I ever did, because when you dig a hole, you gotta go the whole way, no matter how long or how much it costs. Dr. Norman Vincent Peale, John Crean, my family, my wife, my son and my four daughters, my 19 grandchildren, my fellow pastors, you, my fellow church members, the congregation, all of you gave me self-esteem, the belief that I could succeed. The story of Zacchaeus is a remarkable one in the Bible. He heard that Jesus was coming through Jericho one day. He wanted to see this miracle worker. He was too short to see the crowds, but he saw a tree on the side of the road, and he walked to the tree and climbed it, found a place in the branch where he could look down and see this short Jesus. You want to see Jesus? Find a way. Look for a branch. Find him, and he will tell you, you can do it. He will be your self-esteem booster, as he has been for me all my life. I'm wondering, how many of you here know or remember the name Ethel Waters? Oh, she was one of the greatest artists of her time, gone now, but she became a good friend of mine. She was an enthralling life. She was born with tremendous odds, born an illegitimate child, raised in the poverty of a ghetto. She had nothing going for her. But I'll never forget the time she gave her witness. She said, I'll never forget when I met Jesus Christ and was told that he knew me and loved me and had a plan for my life. Wow. That's when I knew I was important and I could make a difference. Jesus was her self-esteem booster. And he wants to be that to you, and to you, and to you, to every one of you. You are a human being. You have a brain. You can think. You're living in a free country. You can make a decision to be what God wants you to be. Believe in him. He will be what he's been for me, my self-esteem booster. I invite you to become a close friend of Jesus Christ. I am, have been. He's alive. Talk to him. He'll hear you. And he'll give you what God wants you to be. Bright light in a dark world. You'll come from nowhere and go somewhere. You may be a nobody, but you'll become a somebody. We'll be a bright light in a dark world. Let us pray. Oh God, I think of the People have boosted my self-esteem again and again. A mother, a cousin, a teacher, a church member. They come from out of nowhere, even before I knew them. And you help them to get Schuller to believe that he can be what I want him to be. Thank you, Lord. And work in the minds now that are quiet and listening. Each one is praying. What is your will for my life? What is the plan you want me to see for my tomorrow? Thank you, Lord. Dreams are being born, lives are being shaped, futures are coming alive. Hallelujah. Amen. After the benediction, if you want to talk to somebody about your faith, my daughter, Dr. Sheila Schuller Coleman, is here in front and would love to touch you and hear you. So now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and give you peace. Until you come to stand before Jesus in that day in which there is no sunset, no dawning, only eternal life and light forevermore. Amen.
Nou, daar word je toch helemaal blij van zoveel positieve berichten een uur lang via Hour of Power. Het geheim achter zelfrespect, daarover sprak dominee Schuller. En dat is een ontdekking. We hebben gehoord over de Marriage Week, de week voor de echtparen waarin het huwelijk centraal staat. En Hour of Power werkt daar van harte aan mee en alle echtparen worden uitgenodigd om in de komende week op onze website te kijken of een bemoediging elke dag te downloaden via www.hourofpower.nl. Met ook leuke tips wat je kunt doen en ook hoe je in geloof moeilijkheden kunt overwinnen. En nu ik het daarover heb, dit is een fantastisch boek. Positief denken in het christelijk gezin, het positieve gezin. Geschreven door Arvella Schuller, de echtgenoot van dominee Schuller. Ze zijn bijna 60 jaar getrouwd, een geweldig stel. En ze heeft ook de nodige moeilijkheden in de opvoeding van haar kinderen meegemaakt en daarover een boek geschreven. Ik heb er al uit voorgelezen, dat prachtige gebed waarmee het eindigde. En wij willen dit graag beschikbaar stellen aan mensen die zeggen van nou, ik zit met vragen over het gezin, over mijn huwelijk. We stellen dit eenmalig beschikbaar voor €5. En daarin zijn de verzendkosten inbegrepen, ook en vooral om u als kijker te helpen. Mag ik iedereen namens Hour of Power Nederland heel hartelijk bedanken voor het kijken, voor de vele bemoedigingen die we ontvangen. En ik hoop ook dat u wederzijds bemoedigd bent. Een hele fijne zondag toegewenst. Geniet ervan op deze laatste zondag in januari van een mooie dag. En wij hopen tot volgende week. Dan hebben we een bijzondere gast, Nelly Koman, de snelste vrouw van Nederland. U heeft haar misschien wel gezien in de Pelgrimscode. En ze heeft een fantastisch verhaal te vertellen. Tot volgende week.